Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Natuurlijk hoop ik dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel. Verder heb ik geen algemene mededelingen, dus we gaan gewoon beginnen met de aflevering van deze week. En ik probeer dus echt naar jullie te luisteren, ook al denken sommige mensen dat het niet het geval is. Maar ik weet dat er heel veel mensen tussen aanhalingstekens houden van opgeloste zaken. En nu heb ik de afgelopen tijd best wel veel onopgeloste zaken gedaan. Dus vandaag gaan we weer een keer voor een opgeloste zaak. En deze ben ik weer per toeval tegengekomen. Want er stond eigenlijk weer een andere zaak op de planning. En toen was ik op YouTube aan het kijken. En toen stuitte ik op deze zaak bij Zaak van je Leven. En dat zijn dus de Amsterdamse gifmoorden. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. En er is niet echt achtergrondinformatie in de zin van... dat het handig is. Dus ik denk dat het gewoon handiger is als ik begin met het verhaal. En dan komt er langzaamaan wat achtergrondinformatie bij. Want ja, ik weet niet. Ik vind het niet echt kloppend. Dus ik doe het gewoon lekker zo. Dus ik ga gewoon nu beginnen met de zaak van deze week. De Amsterdamse gifmoorden dus. En die zaak die begint eigenlijk een beetje rondom of op 13 november 2013. Want op die dag kwam er een melding binnen bij 112 met de melding dat er een man overleden was in een flat in Amsterdam Zuidoost. Nou ja, de hulpdiensten die gingen natuurlijk snel daarheen en in de flat troffen ze inderdaad een jonge jongen aan op bed met blauwe lippen zonder sporen van geweld. En doordat hij blauwe lippen had, konden ze eigenlijk ook al heel vrij snel vaststellen dat hij al eventjes overleden was en dus daadwerkelijk ook overleden was. En het bleek te gaan om de 24-jarige Alfredo Bido Hernandez. 24 jaar dus, nog een jonge jongen dus. En Alfredo was afkomstig van de Dominicaanse Republiek. En nou ja, het sneuwe is, hij was echt nog maar een paar maanden in Nederland. En hij was hierheen verhuisd met de hoop op een betere toekomst en een beter leven dan op de Dominicaanse Republiek. Of in ieder geval meer kansen. En daarvoor moest hij ook echt opofferingen doen, want hij was getrouwd op de Dominicaanse Republiek met zijn vrouw. En zijn vrouw was in verwachting van hun eerste kindje. Nou ja, hij liet hen dus achter om een beter leven voor hen te kunnen creëren. Dus dat is nogal wat. En vervolgens overlijdt hij na een paar maanden in Nederland te zijn. Nou ja, best wel heftig dus. En een grote schok. Ook voor zijn huisgenoten, want hij woonde niet in zijn eentje in de flat. Hij woonde er nog met twee andere jonge jongens en eentje daarvan, een van de jongens, dat was de 25-jarige George. En de andere jongen was de halfbroer van George. Nou ja, nu ga ik even wat vertellen over George. Maar George kwam ook uit de Dominicaanse Republiek. Maar wat hem anders maakte van de rest, dus van zijn halfbroer, als ik het goed begrijp, en van zijn vriend Alfredo, is dat hij ontzettend goed Nederlands sprak. Alfredo en George kenden elkaar vanuit de Dominicaanse Republiek. Want George was daar dus ook geboren. Ze zijn er samen in dezelfde buurt opgegroeid. Ze gingen veel met elkaar om. Maar uiteindelijk is George op 9-jarige leeftijd naar Nederland verhuisd. Dus dat is ook de reden waarom hij zo goed Nederlands sprak. Uiteindelijk hebben ze dus wel contact gehouden. Want uiteindelijk is Alfredo ook naar Nederland verhuisd. En dat kwam eigenlijk door George. Want George had gezegd, het is hier echt beter. Ik heb hier een woonruimte voor je en ik heb ook een baan. Dus ja, dat klonk natuurlijk voor Alfredo als een unieke kans. En hij besloot daarom ook om naar Nederland te komen. En dus zijn vrouw en zijn ongeboren kind achter te laten op de Dominicaanse Republiek. Nou ja, Alfredo was er dus echt nog maar een paar maanden. En in de paar maanden dat hij in Nederland woonde, trok hij ook eigenlijk het meeste of vooral op met George. Ze waren close en ze gingen dus veel met elkaar om. En daarom kon George ook vertellen aan de politie en de ambulance en de hulpdienst in ieder geval, dat Alfredo helemaal geen gezondheidsklachten had die zijn dood konden veroorzaken. Hij kon wel aan de hulpdienst vertellen dat Alfredo enigszins astmatisch was, maar niet heel ernstig. Dus ja, dat kon ook niet echt zijn dood veroorzaakt hebben. Hij vertelde verder ook nog hoe het was gegaan rond de dagen van de dood van Alfredo. Want wat hij vertelde was dat ze in eerste instantie met z'n drieën thuis waren op 12 november. Ze waren dus gewoon met z'n drieën thuis. Op een gegeven moment is de halfbroer van George weggegaan, want die werkte die nacht een nachtdienst en nou ja, hij ging dus naar zijn werk toe. Wat ervoor zorgde dat Alfredo en George alleen samen thuis waren. Uiteindelijk zijn ze allebei gaan slapen, dus George en Alfredo, en nou ja, hebben ze elkaar niet meer gezien. De volgende ochtend kwam de halfbroer van George weer thuis en George werd uiteindelijk ook weer wakker. Maar Alfredo, die zagen ze dus niet en het leek erop alsof hij nog sliep. Nou ja, dat duurde eigenlijk best wel lang, dus op een gegeven moment vroeg George aan zijn halfbroer of hij even wilde gaan kijken of alles wel goed ging met Alfredo. En dat deed zijn halfbroer en ja, toen trof hij Alfredo aan en hij merkte al heel snel dat Alfredo helemaal nergens meer op reageerde. En dat is dan ook het moment geweest dat ze 112 hebben gebeld en dat die melding bij 112 dus ook binnenkwam waar ik net het verhaal mee begon. Uiteindelijk is de eigen huisarts van Alfredo ook gekomen en die heeft hem ook onderzocht en ook zij stelde vast ja, dat hij overleden was en dat er ook geen teken was van een misdrijf. Ja, de verklaring was dus een natuurlijke dood, maar hoe dat dan kwam, dat was heel erg raar en om die reden stelde de huisarts eigenlijk ook voor om een verder onderzoek te doen op het lichaam van Alfredo, zodat ze dan toch konden onderzoeken hoe het dan ineens kon dat zo'n jonge jongen overleden was. George was eigenlijk een soort van woordvoerder voor de familie van Alfredo geworden, want nou ja, zijn hele familie woonde op de Dominicaanse Republiek en sprak dus geen Nederlands. Dus eigenlijk nam George die taak een beetje op zich. En hij zei tegen de huisarts van, nou ja, de familie wil dat eigenlijk niet of die wil dat gewoon niet, punt. Dus uiteindelijk werd dat ook niet gedaan, omdat de familie van Alfredo dus geen verder onderzoek wilde. Verder waren er dus ook geen tekenen van een misdrijf, er was niks weg uit de woning, er waren geen gekke sporen, dus er was ook geen reden voor een verder politieonderzoek. En eigenlijk werd zijn dood toen gewoon gelaten voor wat het was, een ja, tragisch geval waarbij een jonge jongen zomaar overleden was. Overigens, George was dus voor de familie van Alfredo echt een steunpilaar. Hij kon hun alles vertellen wat hier gebeurde en nou ja, hij was een beetje de regeltante van het verhaal. En dat was hij niet alleen voor Alfredo en zijn familie, maar ook voor een hele hoop andere mensen uit de Dominicaanse Republiek die hier in Nederland woonden. Want George die sprak dus uitstekend Nederlands, hij sprak uitstekend Spaans en uitstekend Engels. Dus ja, die combinatie is natuurlijk heel erg handig en hij kon daardoor ook een hele hoop mensen helpen. Mensen namen die hulp ook aan en er waren heel veel mensen uit de Dominicaanse Republiek die hier dus woonden, die hem heel erg vertrouwden. Hij deed veel voor die mensen en vrijwel de hele Dominicaanse gemeenschap in Amsterdam kende George dan ook. Dus hij was een ja, bekend gezicht in die gemeenschap en hielp dus een hele hoop mensen en hij had heel veel vertrouwen van mensen. Maar dat terzijde, dat was ik namelijk vergeten te vertellen. In ieder geval, George had dus namens de familie doorgegeven dat er geen verder politieonderzoek nodig was of medisch onderzoek. En ja, dat was het dan. Tot de politie bericht kreeg van een verzekeraar die gezien had dat er een ambulance op het adres was geweest van de jongens waar ze dus woonden. En de reden dat deze verzekeraar aanklopte bij de politie was omdat het een verdacht adres was, doordat George een keertje te maken had gehad met verzekeringsfraude. Dus die verzekeraar deed een melding hiervan bij de politie en de politie kreeg daardoor toch een beetje argwaan en ze besloten uiteindelijk toch het lichaam van Alfredo te gaan onderzoeken. Best een ingrijpende keuze dus, zeker omdat de familie dus aangaf dat ze het niet nodig vonden om het overleden lichaam van Alfredo te laten onderzoeken. Uiteindelijk werd het dus wel gedaan en er viel eigenlijk niets op uit het onderzoek. Alleen, er waren wel een paar organen die een beetje opgezwollen waren en dat zou veroorzaakt kunnen worden door een vergiftiging. Dus, nou ja, een vergiftiging is iets wat vervolgens onderzocht werd. De uitslagen die lieten nog even op zich wachten, dus ondertussen is de politie een huiszoeking gaan doen in het huis van de jongens, omdat ze ja, toch een beetje argwanend waren. En tijdens dat onderzoek waren ze in de keuken van de jongens. En in de keuken stond een kastje met in dat kastje weer een tas. En in die tas lagen meteen bovenop papieren van een overlijdensrisicoverzekering. Op naam van Alfredo. En die verzekering die was toevallig een paar ton en die was ook toevallig vlak voor zijn overlijden afgesloten. Nou ja, best wel shady natuurlijk, maar wat helemaal shady was, was dat de begunstigde van de verzekering, degene die het geld dus zou krijgen, een familielid van George was. Nou, een beetje ingewikkeld klinkt natuurlijk, maar dat betekent dus dat een familielid van George, die Alfredo helemaal niet kende, geld zou krijgen als Alfredo zou komen te overlijden. Nou ja, dat was natuurlijk super verdacht en een behoorlijke vondst. Maar dat was nog niet de enige en laatste vondst in die tas, want het wordt allemaal nog verdachter. Want in diezelfde tas vond de politie ook allemaal injectiemateriaal samen met een medicijn dat voor de politie helemaal niet bekend was. Dit medicijn is ontzettend lastig om voor mij uit te spreken, maar het medicijn was Suki... Oh nee, dit kan ik echt niet. Ik ga nu nog één keer opzoeken hoe je het nou uitspreekt en dan kom ik zo terug. Oké, ik ben er weer. Het medicijn heette succinylcholine. Ik ga het straks gewoon maar het medicijn noemen, want dit is echt moeilijk om uit te spreken zo vlekkeloos in het verhaal. Maar in ieder geval, dat medicijn werd dus gevonden in die tas. En de politie herkende het medicijn niet gelijk. Nu zijn dat natuurlijk ook geen artsen, maar het was dus niet een heel gebruikelijk medicijn in Nederland. In ieder geval, bij nader onderzoek blijkt dat dit medicijn bekend staat als het perfecte moordwapen. Als je hier op googelt, komt er heel snel al naar boven het perfecte moordwapen. Want wat is het? Het is namelijk een spierverslapper die heel snel inwerkt, echt binnen een minuut of zo. En alle spieren behalve je hart verslappen dan en je kan dus helemaal niets meer. Je maakt wel alles mee, dus je hoort nog alles, je ziet nog alles, maar uiteindelijk stopt verder alles op een gegeven moment behalve je hart en zul je uiteindelijk stikken. En het nare is ook nog eens, je maakt alles dus heel bewust mee en je weet dus ook van oké, ik ga nu dood, ik kan gewoon alleen niks doen. Dus je beseft je, er gaat iets helemaal fout, maar je kunt je niet bewegen, je kunt niet schreeuwen, je kunt niet je telefoon pakken, maar je hersenen werken nog steeds prima. Dus dat moet een verschrikkelijke dood zijn. En nou ja, ik vind het helemaal naar om te bedenken hoe dat moet zijn voor iemand die dat geïnjecteerd krijgt. Nou ja, dat is dus heel naar, maar wat maakt dit nou dan het perfecte moordwapen? Dit medicijn wordt dus afgebroken uiteindelijk door je lichaam in lichaamseigen stoffen. Dus uiteindelijk kun je het nog amper terugvinden in iemands lichaam nadat iemand sterft. En dat is natuurlijk heel erg handig als je een moordenaar bent en je wil geen sporen achterlaten. Want uiteindelijk bij onderzoek wordt de stof eigenlijk nooit teruggevonden. En ja, dat is natuurlijk heel erg handig als je een moordenaar bent en je wil niet dat er bewijs is. Dus nou ja, daarom is het dus het perfecte moordwapen. En zeker omdat er niet echt een goed onderzoek voor was. Maar het NFI en de Nederlandse politie die waren niet voor één gat te vangen. Dus bij het NFI zijn ze door deze zaak een speciale onderzoekstechniek gaan ontwikkelen, waarmee ze dan zouden kunnen bewijzen of dit medicijn in een lichaam zat of niet. Maar goed, dit onderzoek, deze onderzoekstechniek was er dus nog niet. En ja, dat heb je natuurlijk niet in 5 minuten in elkaar geflanst. Dus daar ging wel wat tijd overheen. En dat maakte het onderzoek natuurlijk ook wat lastiger naar de zaak, omdat dus een best wel belangrijk onderzoek er nog niet was. En dat was dus het onderzoek naar dit medicijn, succinylcholine. Ondertussen werd iedereen natuurlijk een stuk argwanender, waaronder de politie. En ze besloten dan ook om getuigenverklaringen af te nemen en om te gaan kijken of daar misschien dan wat uitkwam, aangezien ze toch nog moesten wachten op het onderzoek van de medicijnen. Nou ja, en een van de mensen die ze spraken, dat was de vrouw, de zwangere vrouw van Alfredo, die natuurlijk op de Dominicaanse Republiek woonde. En zij vertelde best wel een opvallend verhaal. Ze vertelde namelijk dat ze Alfredo nog op de avond voordat hij overleden gevonden werd, dat ze hem gesproken had. En hij had aan haar aan de telefoon dus verteld dat hij zich al eventjes niet zo heel erg lekker voelde. Dus dat was vervelend, maar hij vertelde ook dat George heel attent voor hem een medicijn uit België had laten komen om hem wat beter te laten voelen. En in de Dominicaanse Republiek schijnt het dus heel gebruikelijk te zijn om zelf of iemand anders een medicijn te laten injecteren. Kijk, hier in Nederland, ik heb nog nooit bij een familielid of bij een vriend of een vriendin iets geïnjecteerd. Maar daar is dat dus niet heel erg raar. En het verhaal was dus voor zijn vrouw ook niet heel erg raar toen hij vertelde dat George hem zou injecteren met een medicijn. Sterker nog, hij zei op een gegeven moment dat hij moest gaan ophangen, want George kwam hem dus op dat moment injecteren en daar moest hij dus ophangen. Daarna hing hij dus op en de volgende dag werd hij dus dood gevonden. Een best wel opvallende verklaring dus. Verder vroeg de politie in de getuigenverklaringen ook nog aan de familie waarom ze hem nou niet wilden laten onderzoeken. Want George had natuurlijk aangegeven dat de familie niet wilde dat hij verder onderzocht werd. En de familie gaf dus aan de politie dat dit helemaal nooit ter sprake is gekomen. George heeft dus nooit doorgegeven aan de familie dat dit een optie was. En dat betekent dus ook dat George zelfstandig besloten had dat Alfredo niet onderzocht ging worden. Als zogenaamd dan de wens van de familie. Super verdacht natuurlijk. En alles viel toen meteen een stuk meer op zijn plaats. Alles wees erop dat George Alfredo had geïnjecteerd voor dat verzekeringsgeld. Dus tijd voor de politie om George ook verder te onderzoeken. En uit dat onderzoek bleek dat George een klein kantoortje had in een kapperszaak waar hij Dominicaanse mensen hielp met hun administratie. En je raadt het waarschijnlijk al wel, maar hij hielp ze niet echt. Sterker nog, hij lichtte ze op. Terwijl die mensen dus dachten dat George hen daadwerkelijk hielp en dat ze hem konden vertrouwen. En dat zegt natuurlijk al wel heel erg veel over een persoon. Hij won hun vertrouwen en lichtte ze vervolgens op. Daarnaast kwam de politie er ook achter dat George de verzekering had willen oplichten door, tromgeroffel, zijn eigen dood in scène te zetten. Hij had zelfs om dit soort van te bewijzen foto's gestuurd naar de verzekeraar, zogenaamd van zijn eigen graf op de Dominicaanse Republiek. Die verzekeraar die vond het allemaal maar raar en vreemd. Ze vertrouwde het niet en ze zijn dus gaan kijken bij het huis van George om te kijken of hij een teken van leven had. En de grap is, hij liep precies op dat moment de deur uit. Dus het was eigenlijk wel duidelijk dat hij niet dood was en dat hij dus ook geen verzekeringsgeld kreeg. Maar dit geeft dus wel aan hoe George was en hoezeer hij de verzekeraar en verzekeringen wilde oplichten door mensen dood te laten zijn of nep dood te laten zijn. Een teken voor de politie om in ieder geval nog verder te onderzoeken. En daar stuitten ze weer op iets opvallends, iets heel erg opvallends. Ze kwamen er namelijk achter dat eerder dat jaar, in augustus, ook iemand in George zijn omgeving overleden was. En dit keer was het de 22-jarige Alan Perez González. En ook bij zijn overlijden kwam er ineens een melding bij 112 dat er al een paar dagen niets meer van Alan was vernomen. Dus door dat telefoontje gingen de hulpdiensten natuurlijk kijken in de woning. En ze troffen Alan daar aan. Hij lag met zijn telefoon in bed en hij was inderdaad overleden. Of niet inderdaad, maar hij was overleden en daarom was er dus al een paar dagen niets van hem vernomen. Want hij was dood. Ook hij had geen medische geschiedenis, was een gewone, of niet gewoon, maar was een gewoon hardwerkende jonge jongen die bij de Albert Heijn werkte en die dus zomaar overleden was. En de link met George was vrij opvallend, want zoals ik dus net vertelde, had George een kantoortje voor zijn administratie in een kapperszaak. En die kapperszaak waar hij dus het kantoortje huurde, die was van de moeder van Alan. En George was echt heel erg close met de familie van Alan. En ook met de moeder van Alan. En zij zag hem, George dus, Ook echt als een van haar zoons, om aan te geven hoe ontzettend close ze waren met z'n allen. Ze gingen veel met elkaar om en nou ja, hij was echt part of the family. En wat ook nog eens opviel was dat Alan en George in de weken voor zijn dood heel erg veel met elkaar omgingen. Meer dan normaal. Net als dat dus eigenlijk het geval was geweest met Alfredo. Want Alfredo en George trokken ook heel erg veel met elkaar op in de weken voor de dood van Alfredo. En ja, dan kan je natuurlijk zeggen dat is toeval of dat is stomme pech. Maar ja, het was dus wel iets wat opviel. Maar wat ook nog eens opviel voor de politie is dat George Alan één keer heeft gebeld op de dag van zijn overlijden. Hij heeft daarna wel meerdere keren naar de familie van Alan gebeld om te vragen of zij iets van hem hadden gehoord. Want nou ja, hij had niets gehoord en hij maakte zich een beetje zorgen. Dus hij belde meerdere keren naar de familie van Alan om te vragen of zij iets hadden gehoord. Dat is natuurlijk gek, of nou ja, niet heel erg gek. Maar je zou denken dat als je heel erg zorgen maakt over iemand, als jij een vriend hebt waarvan je al eventjes niets hoort, dat je misschien meerdere keren naar die persoon belt en niet meerdere keren naar die familie. Je zou er dan vanuit gaan dat George 10 keer naar Alan belt en niet 10 keer naar zijn familie, als jullie begrijpen wat ik bedoel. In ieder geval, het viel voor de politie dus op dat hij maar 1 keertje had gebeld naar Alan zelf en vervolgens wel heel erg vaak naar de familie. Het is gewoon logischer om te vragen aan die persoon zelf of die oké is. In ieder geval, dit viel dus op en wat ook wel een beetje gek was, was dat bleek dat George degene is geweest die naar de politie heeft gebeld of naar 112 heeft gebeld om te melden dat er al een paar dagen niets van Alan was vernomen en dat ze misschien eens moesten gaan kijken in zijn woning. Dus hij is de melder eigenlijk van de melding. En ook na de melding die binnenkomt bij de politie gaat het eigenlijk hetzelfde als dat het bij Alfredo ging. Het lichaam werd onderzocht door een schouwarts. Deze kon geen doodsoorzaak vinden en adviseerde een verder onderzoek aan het lichaam van Alan. Maar ook nu weer zei George als een soort van woordvoerder van de familie dat ze dat niet wilde. En uiteindelijk is het lichaam van Alan dan ook na zijn dood naar de Dominicaanse Republiek gegaan, zonder verder onderzoek dus. Het voordeel is wel dat in Nederland het zo is dat bij een overleden persoon bloed en urine wordt afgenomen en dat dit enige tijd bewaard wordt. Dit was dus ook zo bij Alan en deze samples zijn uiteindelijk, toen de politie dus het maanden later onderzoek ging doen naar George, naar het NFI gestuurd in afwachting van het onderzoek naar het medicijn waarvan de naam zo moeilijk is, zodat ze ook de urine en het bloed van Alan konden onderzoeken, opsporen van dat medicijn wanneer dat onderzoek dus klaar zou zijn om te gebruiken. Verder bleek ook nog uit het politieonderzoek dat ook op het leven van Alan een verzekering was afgesloten. En in dit geval was de begunstigde van de verzekering vlak voor zijn dood van persoon veranderd. En die persoon die nu geld zou ontvangen is, tromgeroffel, George. Wat dus betekende nogmaals dat George heel veel geld zou krijgen als Alan zou overlijden. Nou ja, natuurlijk weer super verdacht en ook zeker leek het hier wel een patroon. Overigens had George dit geld nog niet gekregen, omdat de verzekeringsmaatschappij eerst nader onderzoek wilde doen naar dit specifieke geval en overlijden, voordat ze dat geld zouden uitkeren. En dat was er nog niet van gekomen. Maar nogmaals, het was dus super verdacht, ook voor de verzekeraar, en het leek dus wel een patroon. Nou ja, voor de politie was het eigenlijk al heel erg duidelijk hoe shady dit was. Maar ze vroegen zich dus ook af van hoe komt George in godsnaam aan dit medicijn? Want het medicijn was dus niet heel erg bekend in Nederland. Het was niet het type medicijn dat je zo even bij het kruidvat of bij de ethos kan kopen. Dus hij moest er op een andere manier aan zijn gekomen. En na onderzoek kwamen ze erachter dat hij aan de medicatie kwam via een kennis in de Dominicaanse Republiek. En dat die kennis het dan per post gewoon in een pakketje naar Nederland stuurde. En ja, zo kwam George dus aan de medicatie waarmee hij mensen kon vermoorden zonder dat het opviel. Nou ja, nogmaals, ik val een beetje in herhaling, maar natuurlijk super verdacht. Uiteindelijk was de zaak nog niet bewijstechnisch zeg maar helemaal rond. Maar toch heeft de politie uiteindelijk besloten om George toch al vrij snel aan te houden. Omdat ze eigenlijk kort gezegd bang waren dat er op dat moment andere slachtoffers zouden gaan vallen. Want ja, George wist natuurlijk niet hoeveel onderzoek ze naar hem hadden gedaan. Dus hij kon eigenlijk gewoon zijn gang gaan als hij niet gestopt werd. Dus daarom is eigenlijk al heel snel besloten om George toch al aan te houden om te voorkomen dat er misschien nog wel meer slachtoffers zouden vallen. Hij werd dus aangehouden, alleen werkte hij totaal niet mee. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht en ja, hij liet echt niks los. Wel werd er DNA afgenomen, maar ja, dat was echt waar de politie mee moest werken, want praten, dat deed George dus niet. Ondertussen gingen de onderzoeken natuurlijk ook op volle toeren verder. En in het kantoor in de kapperszaak van de moeder van Alan nam de politie alles in beslag. Alle administratie en alle papieren die hij had, die werden meegenomen door de politie. En opvallend was ook dat de politie daar ook twee overlijdensactes vond van twee verschillende mensen die bij nader onderzoek gewoon nog in leven bleken te zijn. En ja, dat bewees dus weer enorm op verzekeringsfraude vanuit George. Ondertussen was er wel een soort van goed nieuws vanuit het NFI, want ondertussen was er ook een onderzoekstechniek gevonden voor het medicijn in combinatie met het afgenomen bloed van Alfredo en Alan. En uiteindelijk was het lange wachten op de onderzoeksmethode het waard, want allebei de uitslagen waren positief. En dat betekent dus dat beide jongens allebei het medicijn succinylcholine in hun lichaam hadden, terwijl dat dus helemaal niet hoort. En dat betekent dus ook dat dat toegediend is geweest, want ja, dat is dus niet een stof of medicijn dat je standaard in je lichaam hebt. Dus, nou ja, weer bewijs. Toen sloot het net zich nog verder rond George, want ook de uitslagen van het DNA-onderzoek kwamen binnen. Want ze hadden dus wel DNA kunnen afnemen bij George toen hij was aangehouden. En die uitslag was eigenlijk voor een uitslag dan geweldig. Want op het einde van de injectiespuit werd namelijk het DNA van George aangetroffen. In de spuit zelf zat succinylcholine. En aan de naald zat het DNA van Alfredo. Dus ja, dat zegt eigenlijk alles. En ja, wat is er dan nog te ontkennen voor George, zou je denken? Nou ja, blijkbaar voor hem genoeg, want hij bleef stil. Hij bleef zijn kaken op elkaar houden en wilde er niet over praten. Ja, misschien ook wel juist omdat hij wist van, er valt niet meer zoveel te ontkennen of goed te praten. Ze hebben me. Nou ja, uiteindelijk kwam er natuurlijk ook een rechtszaak en de officier van justitie eiste een levenslange celstraf tegen George. Dat kreeg hij ook, maar hij ging toen in hoger beroep. Maar gelukkig, ook in hoger beroep, werd hij veroordeeld tot een levenslange celstraf. En dat lijkt me ergens behoorlijk logisch, want ja, zo'n jongen, ja, die is echt ziek. Het lijkt mij dat je mensen het gevoel geeft dat je ze wil helpen, dat je een goed persoon bent, dat je het beste met ze voor hebt, dat je ze dan oplicht, daar kan nog ergens in komen. Ik bedoel, dat gebeurt vaker. Maar dat je ze dan vermoordt voor het verzekeringsgeld, walgelijk. En dan helemaal als je bedenkt, ze staan zo ver eigenlijk van hem af. Ze zijn geen familieleden. Alsof de verzekering er geen onderzoek naar zou doen. Ja, nou ja, ik vind het in ieder geval behoorlijk dom van George. Ik bedoel, als ik een verzekering afsluit voor mijn overbuurvrouw, ja, dan kan ik zelf natuurlijk wel bedenken dat de verzekering daar vragen bij gaat stellen. Dat die daar misschien toch onderzoek naar gaat doen. Omdat het natuurlijk raar is dat ik begunstigde ben voor iemand die zo ver van me afstaat en geen familie is. Ja, nou ja, tenminste, dat is wat ik zou denken. Kan ook aan mij liggen. Het is maar mijn hersenspinsel, maar ja. Ik vind het een hele zieke jongen. Heel vreselijk, echt walgelijk en zo erg dat twee hele jonge jongens in de bloei van hun leven met hoop op een goede toekomst zo het leven ontnomen zijn door iemand die zo dom is. Echt walgelijk. En dit ben ik nog vergeten te zeggen in mijn hersenspinsel, maar het gaat natuurlijk ook allemaal maar om geld, hè. Het is niet dat ze ontzettende ruzie met elkaar hadden en dat de emoties zo hoog waren opgelopen. Nee, het gaat om een beetje geld. Ik kan me niet voorstellen dat je denkt, nou, ik wil graag een paar ton, dus een ander persoon moet dood. Een persoon die, ja, mij vertrouwen. Ja, ik kan er niet bij, maar goed, dat is maar gelukkig ook. Want als heel veel mensen hier begrip voor zouden hebben, zouden er ook een stuk meer mensen geïnjecteerd worden met succinylcholine. Het enige lichtpuntje van deze zaak is dat het wel iets heeft opgeleverd. En dat is dat er nu een test is ontwikkeld voor het aantonen van succinylcholine in een lichaam bij het NFI. En dat is natuurlijk wel een positief iets, want dat ging voorheen niet. Voorheen kon dat niet worden aangetoond en dat kan nu dus wel. En dat maakt succinylcholine nu eigenlijk geen perfect moordwapen meer. Hadden daar twee jonge jongens voor moeten sterven? Nee. Is het iets positiefs? Ja, lijkt mij wel in ieder geval. In ieder geval vreselijk en ja, nogmaals, ik walg ervan. Ja, dit is ook wat ik jullie kan en kon vertellen over de Amsterdamse gifmoorden. En ja, ik hoop dat jullie het net zo'n interessante en vooral bizarre zaak vonden als dat ik het vond. En voordat jullie gaan, heb ik nog een kijk-luister-leestip voor jullie met deze week wederom weer een luistertip. Sorry, weer een luistertip, maar ja, ik luister gewoon heel erg veel. En ik ben wel echt super in de ban geraakt van deze podcast. En het is de podcast Het Geheim van Rijswijk, gemaakt door het NRC. Ik zal er niet te veel over vertellen, want ik denk dat het al heel snel dan een spoiler is. Maar het gaat over de moord op een paar jonge jongens waar dus veel meer achter blijkt te zitten dan het in eerste instantie lijkt. Het gaat een beetje over een doofpot situatie, het gaat over geschiedenis, maar niet op een negatieve manier geschiedenis, want het is echt zo interessant. Echt elke keer als ik het aan het luisteren was, dacht ik, ik had deze veel eerder moeten luisteren, want ik heb deze al meerdere keren getipt gekregen van jullie, maar ik was er nog niet eerder aan toegekomen. Maar echt, oh my god, dit is zo'n goede podcast. Ik had hem ook echt super snel afgeluisterd. Ik ging de hele tijd maar luisteren, omdat ik het verder wilde horen. Echt, het zit zo goed in elkaar. Er is zo goed onderzoek gedaan. Ja, echt, ga hem alsjeblieft luisteren. Het heet dus Het Geheim van Rijswijk en is gemaakt door het NRC. Dan zijn we nu aangekomen bij het einde van deze aflevering. Beeldmateriaal zet ik op Instagram, @crime2knl. Dan wil ik jullie nu gewoon heel erg bedanken voor het luisteren deze week. Tot volgende week en tot horens!